voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27 vers 45 tot 61. Matteüs 27 vers 45 tot 61. De te zingen psalmen. Psalm 115 vers 9. Psalm 89 vers 16, 17 en 18. Psalm 85 vers 1, Psalm 16 vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27 vers 45 tot en met 61. De te zingen psalmen Psalm 115 vers 9. Psalm 89 vers 16, 17 en 18. Psalm 85 vers 1, Psalm 16 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zetten wij ons samen zijn nu voort, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 115... En daarvan het negende vers. In stille graf zingt niemands Heeren lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. Psalm 115, negende vers. schriftlezing voor deze avond vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 27e hoofdstuk, de versen 45 tot en met 61. Dus de schriftlezing is Matteüs 27, de versen 45 tot en met 61. Maar doen wij eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En van de zesde uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver fijn lijnwaard en legde dat in zijn nieuw graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had en een grote steen tegen de deur des grafs gewentelde. Hebbende ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria, zittende ter hoofd tegenover het graf. Tot zo.
zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, zou u ons eerbied willen schenken in de toenadering tot uw heilige troon. Want Heere, gij zijt immers rechtvaardig, heilig. En als dat ergens blijkt, Heere, dan is het wel in de lijdensgeschiedenissen. En uiteindelijk ook in het sterven van uw eigen enige geboren, eeuwige geliefde Zoon. Eer u de zonde ongestraft liet, hebt u ze gestraft aan uw eigen welbeminde Zoon. Hebt u hem overgegeven, Heere, om vele zonden te dragen. Zoals de profeet Jesaja het getuigd heeft. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dat predikt ons dan toch vanavond allereerst en allermeest wel, o Heere, dat u nooit over de zonde heen stapt. Dat u de zonde haat. Dat u geen gemeenschap kunt hebben met de zonde. Maar die voor eeuwig moet straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. O Heere, dat wij daar deze avond voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, een levende indruk van mogen ontvangen. Wat de zonde is. Wat de zonde teweeg gebracht heeft. En dat elke zonde uw Zoon aan het kruis heeft genageld. Dat de zonde ervoor gezorgd heeft dat hij een man van smarten moest worden. O, dat u toch zou willen schenken, Heere, dat datgene wat hem tot een man van smarten heeft gemaakt niet ons vermaak zou zijn. En u weet, Heere, de zonde is ons vermaak. We zijn zonde geworden. Het is onze natuur geworden u en onze naasten te haten. Wij willen niet meer wat u wil. In tegenstelling, we willen alleen maar wat u niet wil. Maar o Heere, zou u door genade, door het zaligmakende werk van uw lieve geest, de zonde eens waarlijk bitter willen maken. Dat we de zonde gaan beleven, maar de zonde ook zouden gaan bewenen. Niet alleen de gevolgen van de zonde, maar werkelijk de oorzaak daarvan. Want we zijn verbondsbrekers geworden. We hebben in onze val in Adam het verbond verbroken. En o Heere, dat dat de diepste smart maar mocht zijn. U na kroon en troon gestaan. Wij zijn misdadigers geworden. Wij hebben het verdiend om voor eeuwig van voor uw aangezicht weggeworpen te worden. En dan weet gij, Heere, of er onder ons zijn bij wie dat deze avond een levende werkelijkheid is. Waar zonde tot zonde is geworden. En waar schuld tot schuld is geworden. En die niet weten waar ze het zoeken moeten. Die kamer in kamer uitvluchten. En bij dagen en bij nachten roepen sterven. Ik moet verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan. Die geen rust kunnen vinden voor het hol van hun zielenvoet. En geen weg der ontkoming weten. O Heere, zou u dan uit genade, en wat zou dat groot zijn deze avond, willen schenken dat ze eens vanuit een toevluchtnemend geloof mogen zien op hem, die nou de vloek heeft weggenomen. Dat ze eens mogen zien, de Heere heeft gesproken, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priesterin der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die eeuwige hoge priester, die betaald heeft met de dure prijs van zijn hartebloed, waarin u nou in de eeuwigheid al voor gezorgd hebt en hem overgegeven hebt in de tijd. O, dat ze eens mogen een blik mogen slaan buiten zichzelf op hem, dat lamme gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar ach, dan weet u ook of er een erfenis in ons midden is, die daar geen vreemde van zijn. die hem hebben mogen aanschouwen met de ogen des geloofs, waar hij zoveel heerlijkheid heeft gekregen, maar die al meer en dieper ook moeten gaan inleven wat het betekent om een gevallen mensenkind te zijn, die met alles wat ze hebben gezien in hem vanavond met een openstaande schuld in uw huis verkeren, die niet weten hoe het goed moet komen, want die worden maar één ding gewaar, dat ze vijanden zijn van u. Die worden maar één ding gewaar, dat er in hun vlees geen goed woont, dat ze goddelozen zijn, die hebben het verdiend om voor eeuwig verloren te gaan. En ze kunnen maar één ding doen, en dat is daartegen vechten. O Heere, zou u toch uit genade willen schenken dat op deze goede vrijdagavond, de betaaldag van uw kerk, ze eens geleid mogen worden in het rechthuis, daar de beschuldigingen mogen horen, het vonnis mogen aanvaarden, maar vanuit het rechthuis ook geleid zouden mogen worden naar de gerichtsplaats, om niet alleen het vonnis te aanvaarden, maar ook de straf. Nou, gewillig het hoofd op het blok te mogen leggen. Zijt gij met mijn doem gediend. Zoek uw eer. Ik heb het verdiend. We vechten er tegen, Heere. U weet het. Want wij hebben ons leven veel te lief. Maar o, zou u door een daad van uw liefde willen schenken dat we onszelf ervoor mogen overkrijgen. Want in dat dodelijk tijdsgewricht wordt verloren gaan door u toch niet toegestaan. O, daar zal die gezegende middelaar Gods tussen gaan treden, tussen een heilige rechter en tussen een schuldige zondaar. O, wat zal uw lieve zoon dan gaan blinken in zijn lijden, maar ook in zijn dood. Dat hij nu de prijs betaald heeft, dat hij het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. O, dat hij vanavond dan zou mogen schitteren, Heer, in al zijn middelaars heerlijkheid. Opdat uw volk en kinderen, die de armen des geloofs niet om hem heen kunnen krijgen, door uw lieve geest geleerd en geleid hem zouden mogen leren mijnen. Dat bloed zou mogen worden toegepast aan het hart. En ze het zouden mogen zeggen, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. O Heere, wil dan voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Zou u uw genadewerken nog eens willen verheerlijken, ook onder dit volk, onder jong en oud. O, wat is het nodig, Heere, dat ze van dood worden levend gemaakt. Het valt zo te vrezen dat de meeste onder ons vanavond wel zijn opgekomen, maar ten diepste niet weten wie gij zijt in uw heilige deugden. Ten diepste niet weten wie ze zelf zijn. Mag het vanavond eens veranderen. Want u hebt toch zelf beloofd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O Heere, betoon dan toch dat u ook onder deze gedoden nog zou willen werken, dat van dood zouden mogen worden levend gemaakt, dat ze de schuldbrief uitgereikt zouden krijgen, dodelijk verwond naar huis zouden gaan. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Maar denk ook aan uw volk en kinderen in de onderscheiden gangen van het geestelijke leven. U weet wat ze van nodig hebben deze avond. Het is de betaaldag van de kerk. Zo'n hoogtijdag, grote verzoendag, dat bloed dat is gevloeid, de prijs is betaald, de vloek ten volle weggenomen. Maar het kan zo dodig zijn in het hart. Ach Heere, zou u dan uw lieve geest aan de prediking willen paren en zou u willen geven dat ze eens mogen zien op hem, die gezegende vorst Immanuel, die de dood heeft verslonden tot overwinning, en die ook de dodigheid van uw volk kan wegnemen. O Heere, zo ziet en wacht het alles op u. Dan kunt gij niets doen om iets uit ons, want we hebben het alles verzondigd. U kunt ons vanavond rechtvaardig voorbijgaan. U zou geen onrecht doen. Maar o Heere, u hebt toch beloofd dat u zich in het bijzonder wilt paren aan de prediking van uw woord. En dan had u engelen kunnen gebruiken. Maar u hebt zwakke, zondige mensen, kinderen willen gebruiken om knechten van u te zijn. En zou u dan uit genade willen schenken, Heere, dat we vanavond door u nog gebruikt mogen worden als slijk aan uw goddelijke vingers. En hoeven we dan ook niet meer te zijn. Wil dan betonen dat u van ons af weet, ook in de prediking van uw woord. En wil nog betonen dat u van alle dingen af weet, maak het nog gemakkelijk. En zou u de bediening van uw lieve geest niet willen onthouden, als het over zulke gewichtvolle zaken gaat, zielen ook aan onze zorgen toevertrouwd. Geeft u ons eerlijkheid, bewogenheid, ernst en liefde. En gedenk zo aan al uw gaarne en getrouwe dienstknechten die aan de avond van deze dag zijn uitgegaan. Wil ze omgorden met kracht van omhoog. De leiding en zalving van uw geest niet onthouden. En mag het zo alles dan nog uitlopen op de eer en verheerlijking van uw naar waarde nooit volprezen naam. We dragen dit volk aan u op, Heer, zoals ze opgekomen zijn onder de prediking van uw woord, maar ook als het thuis wordt meegeluisterd bij de kerktelefoon. U mocht uw genade en uw zegen ook daar willen schenken. Zou u alle noden en zorgen in het midden van de gemeente willen gedenken. Als daar ziekten zijn, zorgen, moeiten en noden, maar ook als er vreugde is, mogen we het alles aan u bevelen. Denk in bijzonder ook aan onze jonge mensen. Zou u onder het opgroeiend geslacht nog willen werken? O Heere, wil toch afbreken in onszelf. Maar zou u willen bouwen op dat enige fundament der apostelen en profeten? Ach Heere, ontferm u dan nog naar de grootheid van uw barmhartigheden. En dat niet om iets uit ons, maar wil het nog doen uit genade. En dat enkel en alleen om de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen, gemeente, uit Psalm 89. Daarvan het 16e, het 17e en ook het 18e vers. Psalm 89, vers 16. Marach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. Het 17e, hij is door elk beroofd de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. En ook het 18e, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. En wat daar verder volgt in de versen 16, 17 en 18 van Psalm 89. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
kunt de tekst voor de prediking vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 27 en daarvan de versen 67 tot en met 57 tot en met 60. Dus Matthäus 27, de versen 57 tot en met 60 is de tekst voor de prediking. Ik lees u het nogmaals voor. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond het zelf in een zuiver fijn lijnwaad. En hij legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. Tot zover de tekst. Schrijven onder deze tekstwoorden: Gods vaderlijke zorg over het lichaam van zijn zoon. En dan letten we met elkaar, en kon het zijn onder de inwachting van de bediening van Gods lieve geest, op drie gedachten. Ten eerste, zijn lichaam wordt door Jozef van Arimathea begeerd. Ten tweede, zijn lichaam wordt door Pilatus gegeven. En ten derde, zijn lichaam wordt naar Gods raad begraven. Dus Gods vaderlijke zorg over het gestorven lichaam van zijn zoon. Ten eerste wordt door Jozef van Arimathea begeerd. Ten tweede, dat lichaam wordt door Pilatus gegeven. En ten derde, dat lichaam wordt naar Gods raad begraven. Gemeente, inmiddels is er een einde gekomen aan die heel bijzondere vrijdag die ons beschreven wordt in Matthäus 27. Er is die dag veel gebeurd. Het is alles in snelle vaart gegaan. De overpriesters en de schriftgeleerden, ze hebben al vroeg raad gehouden dat ze Jezus zouden gaan doden. Ze hebben hem gebonden gebracht naar de stadhouder Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus, hij wist het ook niet wat hij ermee aan moest. En toen heeft hij maar een tweetal gesteld: Barabbas en Jezus. In de hoop en ook in de heimelijke verwachting dat dat volk wel zou kiezen voor de Heer Jezus. Barabbas, het was immers een vreselijk mens. Had een moord op zijn geweten. Daar zou dat volk toch niet voor kiezen. En Pilatus, hij had het gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. En wat hij niet verwacht had, dat gebeurt toch. Het volk kiest ervoor dat Barabbas moet worden vrijgelaten. En gemeente, dat alles naar Gods raad. Dat moest al zo geschieden. Het is de vader zelf die zijn zoon gaat overgeven in de dood. Het is de vader zelf die al in de stilte van de eeuwigheid zijn zoon bereid heeft gevonden om de straf te aanvaarden en om de schuld te gaan wegdragen tot in de dood. En zo wordt hij geleid, gemeente, in dat rechthuis. En wat is hij daar bespot? Wat is hij daar bespuwd? En uiteindelijk is hij heen geleid naar de gerichtsplaats zelf, Golgotha. Gewillig is hij die gang gegaan, gemeente. Gewillig, uit liefde tot zijn vader en al de deugden van zijn vader. Maar ook uit liefde tot heel die verkoren kerk die hij nou van eeuwigheid van de vader heeft gekregen. En zo is hij aan dat vloekhout genageld. En hij is gestorven. Hij heeft het met een grote stem uitgeroepen: het is volbracht. En gemeente, wat is zijn dood met bijzondere tekenen gepaard gegaan. Je hebt het vanmorgen gehoord, heb ik begrepen. Dat voorhangsel des tempels, het is gescheurd van boven naar beneden. De aarde beefde, de steenrotsen, ze zijn gescheurd. En vele lichamen van de heiligen, ze zijn levend geworden, zo hebben we gelezen met elkaar. En we lezen dat ze na de opstanding van Christus uit hun graven zijn uitgegaan en zijn verschenen in de heilige stad. Dat is wat geweest, gemeente. de lichamen van de heiligen, ze zijn levend geworden. Er ging levenwekkende kracht uit van de dood van de zaligmaker. Hun graven zijn geopend, maar het is opmerkelijk, hun lichamen blijven in dat graf, lezen we. Tot na de opstanding, pas na de opstanding, verschijnen ze in de heilige stad. Want willen ze nu kunnen komen uit dat graf, daarvoor zal er nu een ander graf gedolven moeten worden, gemeente. Zal er een ander graf gesloten moeten worden. Het graf namelijk van hem, Sions borg en middelaar, die niet één zonde gekend nog gedaan heeft, maar in de plaats van al zijn kinderen tot in de diepste diepten van het graf neerdaalt, om zo ook de smaad van het graf en de volle vloek van de toren Gods over de zonde weg te dragen. O gemeente, Goede Vrijdag bepaalt ons dus ook bij het graf, bij de smaad van het graf. Christus heeft de volle toren Gods gedragen, heeft de volle vloek weggenomen. En daar hoort ook de smaad van het graf bij. Want gemeente, in het paradijs waren er geen graven. Wij hebben de dood over ons heen geroepen in onze bondsbreuk in Adam. Het is onze schuld dat er graven zijn en dat er mensen in die graven terechtkomen. En zie nou eens, deze borg en middelaar, ook die laatste trap van zijn vernedering, ondergaat hij. En hij wordt daar neergelegd in het stof des doods. Vreselijke werkelijkheid, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En zo gaat ook deze borg, plaats bekledend, schuld overnemend, dat graf in. Om daar niet alleen de smaad van het graf weg te nemen, maar ook om daar de dood, de zonde, voor goed te begraven. Om ze straks voor eeuwig achter te laten in het graf. En met hem heel de zondeschuld van heel zijn uitverkoren kerk. Maar hoe zal dat gaan, gemeente? Zal hij wel een graf krijgen? Het was immers gebruikelijk dat als je aan het vloekhout der schande was gestorven, dat je dan geen eervolle begrafenis krijgt. Die misdadigers die werden begraven daar waar de gerichtsplaats was. Vandaar dat het ook wel hoofdschedelplaats genoemd wordt, Golgotha. Daar werden de misdadigers direct begraven, de plaats van de goddelozen. Maar het gebeurde ook wel dat die lijken geworpen werden in het dal van Hinnom, om uiteindelijk verbrand te worden. Het is dus helemaal niet gezegd dat hij een eervolle begrafenis zal krijgen. Het is een misdadiger, althans, zo ziet het volk hem. Maar gemeente, nu blijkt dat de Vader het voor zijn eigen lieve Zoon gaat opnemen. Jesaja heeft het geprofeteerd dat zijn graf bij de goddelozen is gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Daar zal de Vader nu zelf voor gaan zorgen. Hij zal zelf ervoor zorg dragen dat zijn eigen welbeminde lieve Zoon toch een eervolle, ja een koninklijke begrafenis zal ontvangen. De Vader, hij heeft immers het bloed gezien. De Vader heeft het immers gehoord, het is volbracht. Aan al de eisen van het heilig recht is genoeg gedaan. De Zoon heeft alles op zich genomen, de volle schuld betaald. Zijn bloed, het heeft gevloeid. En daarom, hij heeft de volle vloek weggenomen, gemeente. En dat betekent dat de Vader volkomen tevreden is met dat offer van zijn Zoon. En dat in die laatste trap van zijn vernedering, als het ware het licht van zijn verhoging al gaat schijnen, de Vader zal ervoor zorgen dat hij een eervolle koninklijke begrafenis zal ontvangen. Niet zoals de Joden het bedacht hebben. Hij zal niet gelegd worden bij de goddelozen, maar hij zal gelegd worden in een nieuw graf, een koninklijke begrafenis. En door wie wordt hij dan begraven, gemeente? We zouden verwachten door zijn familie, nietwaar? Maar die familieleden, ze zijn nergens te bekennen, gemeente. De discipelen dan? Ze hebben hem toch zo lief gehad? Ze hebben zijn onderwijs toch zo begeerd? En ze hebben aan zijn voeten verkeerd 3 jaren lang? Maar ook de discipelen vinden we nergens. Allemaal weggevlucht. U weet het wellicht nog van een aantal weken geleden. Bang voor het zwaard. Ze moesten betalen met hun eigen leven en ze hadden zichzelf er niet voor over. En we vinden de discipelen hier dan ook niet bij zijn begrafenis. De Heere zorgt ervoor, gemeente, dat er een ander is die hem gaat begraven. Een man die wij tot nog toe in de schrift niet zijn tegengekomen. Jozef van Arimathea. Elk van de 4 evangelisten die noemt zijn naam als het gaat over zijn begrafenis. Het heeft de Heilige Geest dus goed gedacht om iets van die man te openbaren die zo'n belangrijke plaats krijgt, gemeente, in de heilsgeschiedenis. Die de Heere gaat gebruiken in de uitvoering van zijn raad om zijn zoon een koninklijke begrafenis te geven. En dan gaat het ten diepste niet over Jozef, maar dan gaat het over het handelen Gods door middel van Jozef van Arimathea met het lichaam van zijn eigen lieve zoon. Jozef van Arimathea. De verklaarders, gemeente, zijn het er wel over eens dat deze man uit Rama gekomen is. Plekje waar ook Samuel vandaan kwam. Het was een belangrijke man. Lid van het Joodse Sanhedrin. De mensen die hadden eer voor hem. Het was een man van naam. Als je Jozef van Arimathea noemde, daar hadden de mensen respect voor. Aan zijn woorden werd veel waarde gehecht. Lid van het Joodse Sanhedrin. En we lezen in de tekst dat hij ook een discipel van Jezus geworden was. Had hem zo lief gekregen, gemeente. Hij had zijn onderwijs zo lief gekregen. In zijn hart heeft de Heilige Geest de overtuiging gewerkt dat dit de ware beloofde Messias is. Dat dit de eeuwige Zoon Gods is. Hij heeft hem zo lief gekregen. Hij heeft hem leren volgen. Zijn prediking en de wonderen die hij heeft gedaan, oh, die hebben wat uitgewerkt in zijn hart en leven, wat de eeuwigheid kan verduren. Bij u ook al. Heb je hem ook al lief gekregen? Deze zaligmaker. Heeft u in uw leven al waarde gekregen, gemeente? Is die al eens gaan schitteren? Als die parel van grote waarde? Als die schat in de akker? Heb je hem zo wel eens gezien als de weg, de waarheid en het leven? Als de beloofde Zoon Gods door wie je nog zalig kunt worden? Ach, zo op het eerste gezicht zou je dat niet van Jozef van Arimathea verwacht hebben, jonge mensen. Jozef van Arimathea wou er eigenlijk niets voor uitkomen. Johannes die zegt in zijn evangelie dat het een discipel was, maar bedekt om de vrezen der Joden. Er was zoveel angst in het leven van deze Jozef van Arimathea. Zoveel angst dat hij zijn plekje zou kwijtraken in Sanhedrin. Zoveel angst voor de smaad en de spot die hij zou ontvangen als zou uitkomen. Dat hij heel diep van binnen zo'n liefde had tot deze Zoon van God. Hij was er bang voor dat hij uit de synagoge geworpen zou worden. Het was een discipel, maar bedekt. Net als Nicodemus, zo'n nachtdiscipel. Durfde er niet eerlijk voor uit te komen, gemeente. Zoveel mensenvrees, bang voor de mens. Misschien zit je zo vanavond ook wel in de kerk. Bang voor de mensen. Dat je denkt, wat zullen de mensen er wel niet van denken. Dat je daarom maar probeert zoveel mogelijk het te verbergen. Dat je met God van doen hebt gekregen in je leven. Maar probeert te verbergen dat als je in de stilte van je kamer bent, eenzaam ligt te schreien tussen God en je ziel. Hoe kom ik ooit met God verzoend? En misschien wel, jonge mensen, voordat je naar beneden gaat, eerst je aangezicht maar eens even wast. Dat ze niet zouden merken dat er hier van binnen ritselingen zijn. Nou, zo'n man was Jozef van Arimathea ook. Hij durfde er niet eerlijk voor uit te komen. En toch in het diepste van zijn ziel, gemeente, was daar zo'n intense worsteling. Was daar zo'n liefde. En zijn levenshouding, gemeente, die wordt hem nu blijkbaar tot een grote last. Hij meende wel een discipel van Jezus te kunnen zijn, met behoud van zijn plekje in Sanhedrin. Maar het blijkt niet mogelijk, gemeente. En nu Christus gestorven is, nu komt deze discipel openbaar. Nu komt openbaar wat er in zijn hart leeft. Nu breekt als het ware dat geloof in hem door. Gaat Christus als die grote doorbreker doorbreken in zijn hart. En dat als vrucht van zijn sterven. Dat als vrucht van Goede Vrijdag. Want door het welbehagen des Heer, want dat welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daar staat hij nu zelf voor in. En zo kan hij zich onmogelijk langer verborgen houden. En juist nu, gemeente. Juist nu. Op een punt dat je zou denken dat hij dat niet zou doen. Want was het juist nu niet gebleken dat diegene die hij zo lief had gekregen een grote misdadiger was? Hij is toch gestorven? Bleek het dan nu niet, gemeente, dat hij zich vergist had en dat al de verwachtingen die hij van hem had in de dood zijn geëindigd? Had Jozef van Arimathea dan niet beter alles maar kunnen opgeven en kunnen zeggen, ik heb me vergist. Het is maar gelukkig dat ik me zo op de achtergrond heb gehouden. Het is maar gelukkig dat ik er niks van heb laten blijken. Het is maar gelukkig dat de mensen er niet van weten wat er in het diepst van mijn ziel is omgegaan. Nee, gemeente, dat zegt Jozef van Arimathea niet. Juist nu. Op het onmogelijkste moment, zouden we kunnen zeggen, gemeente, komt dat geloof van Jozef van Arimathea zo openbaar. Dat door de liefde is werkende. Hij heeft hem zo lief. Liever dan een dode Jezus, dan zonder Jezus. En zo spoedt deze Jozef van Arimathea, gemeente, zich naar Pilatus toe. Hoewel alles in de dood geëindigd is en zijn lieve meester in de dood is terechtgekomen, is toch die diepe verwachting die de Heere er door zijn geest in het hart van deze man heeft gelegd, niet verloren gegaan. Al is dan de zaligmaker gestorven, maar de hoop in zijn ziel en de liefde, die blijft leven, gemeente, hij kan hem niet missen. Daar is zo'n onverklaarbare liefdesdrang in het leven van deze Jozef van Arimathea. Zelfs tot een dode, tot een gestorven Jezus. En zo, gemeente, in deze gang wordt hij verlost van al zijn mensenvrees. Het komt openbaar wat er in zijn hart leeft. Vindt er zelfs een doorbraak plaats in het leven des geloofs. In het leven van deze Jozef van Arimathea. Zie maar eens, gemeente, wat er gebeurt. Jozef van Arimathea, hij gaat naar Pilatus toe. Die man die de Heer Jezus Christus heeft overgegeven in de dood. Alle mensenvrees is weg bij deze Jozef van Arimathea. Het is eigenlijk net als bij Esther. Kom ik om, dan kom ik maar om. Maar dan liever met een dode Jezus, als zonder hem. En zo komt hij bij Pilatus, gemeente, met een vraag. Of hij het lichaam, dat gestorven lichaam, van de Heer Jezus Christus zou mogen hebben om het te begraven. O, wat blijkt daaruit, gemeente, hoe sterk de liefde is die de Heer er zelf heeft ingelegd in het hart van deze Jozef van Arimathea. En hoe is dat nu in ons leven, gemeente? Jonge mensen, wij leven in een tijd, en misschien kom je er ook wel mee in aanraking, dat heel veel mensen zeggen, Je moet van hem getuigen. En je moet er eerlijk voor uitkomen. Maar hier in het woord lezen we van een schuchtere ziel. En weet u wat de godsdienst vandaag doet met schuchtere zielen? Die trappen ze allemaal dood. Maar de Heere gaat er zijn licht over laten schijnen, gemeente. En die laat zien dat het nu een vrucht van Goede Vrijdag is. Dat ook die schuchtere zielen, dat daar de doorbraak door het, in het geloof naar voren komt. Daar staat hij nu zelf voor in. De Heere zal er zelf voor gaan zorgen dat hij met zijn werk gaat pronken in het leven van al zijn kinderen. Daar hoeven ze zelf niet voor te zorgen. Daar hoeft verder niemand voor te zorgen. Maar daar zorgt de Heere zelf voor. Misschien zijn ze er ook vanavond onder ons wel, die zo de vrijmoedigheid missen om het naar buiten toe te openbaren. O, hoor dan eens, God moet er zelf aan te pas komen. En hij doet het in het leven van deze Jozef van Arimathea. Het was een man, net als in Psalm 88, besloten. En hij kon niet uitkomen. Maar nu gaat de Heere pronken met zijn eigen genadewerk. Gaat hij ervoor zorgen dat juist deze man openbaar komt in de begrafenis van zijn eigen lieve zoon. Want dat is vruchtgemeente van zijn sterven. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Christus dood, gemeente, zorgt ervoor, ja, dat doden levend worden. Dat ook. Maar hij zorgt er ook voor, gemeente, dat dat ware leven door de Heere zelf gewerkt levendig wordt. En wat zou dat groot zijn vanavond voor een erfenis die zeggen, oh, nu is het vandaag Goede Vrijdag, de betaaldag van de kerk. Wat zou mijn hart van vreugde moeten opspringen? Maar die er maar niet bij kunnen vanavond. En die zeggen, ik zit zo dodig in het huis des Heren. O, hoor dan eens, de Heere staat er zelf voor in. Hij zorgt er zelf voor dat dat liefdesvuur dat hij zelf er heeft ingelegd weer aangewakkerd wordt. Als deze koning, deze beminnelijk vorst uitgestald wordt en dat liefdesvuur weer mag gaan branden. Daar zie je een van de vruchten van het sterven van Christus, gemeente. En dat is tot troost van al diegenen vanavond die zo heen en weer geslingerd kunnen worden tussen hoop en vrees. Zo'n strijd in de leven kennen, die niet in hun leven kunnen ontkennen wat er gebeurd is. Die wel kunnen zeggen, de brug met de wereld is opgehaald. Maar ik kan me bij Gods volk niet rekenen, dat durf ik niet. Die de ruimte voor hun eigen ziel missen in dat volbrachte middelaarswerk van de Zonen Gods. U er misschien wel alles aan doet om dat nieuwe leven wat de Heere gewerkt heeft in uw leven te onderdrukken. Bang, angst, wat de mensen ervan zullen vinden. Angst voor wat de godsdienst ervan zal vinden. En misschien wel probeert nog een beetje met de wereld mee te doen. Misschien nog wel eens wat mee lacht. Terwijl er onder die lach diep zielsverdriet in haar hart is. Die eens zouden zeggen, oh, je moest eens weten wat er in mijn hart leeft. Eén groot verdriet. O, zie eens hier. De Heere gaat met zijn werk pronken. Op zijn tijd en op zijn wijze als vrucht van Goede Vrijdag. En als hij dat doet, gemeente, dan doet hij het volmaakt. Dan vallen alle bezwaren weg. Dan geeft hij een heilige vrijmoedigheid. Al zullen ze dan voor koningen en stadhouders geleid worden. Dat maakt niets meer uit. Al begrijpt dan niemand meer wat van je. Maar deze liefde, die is sterk als de dood. En in de uren dat ze het nodig hebben, zal de Heere zelf ervoor zorgen dat ze woorden krijgen om te spreken. Zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Ik bedek u onder de schaduw mijner hand. Waarom wil de Heere nu juist deze man gebruiken, gemeente? Om zijn vaderlijke zorg over het lichaam van zijn zoon te betonen. Wel, gemeente, er is nog één onderdeel wat we onderbelicht hebben laten liggen voor onze eerste gedachte. Er staat namelijk dat hij rijk is. Jozef van Arimathea, dat is een rijk man. En zo zal de profetie uit Jesaja vervuld worden. Ze hebben zijn graf bij de goddeloze gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat heeft de Heilige Geest goed gedacht. Om het Matthäus op te laten schrijven. Waarom? Om te laten zien dat die beloften Gods in het Oude Testament volkomen vervuld worden. En zie dan eens, gemeente. Deze man die zoveel goederen van de Heere heeft ontvangen. Die gebruikt dat maar met één bedoeling. Je zou het zo kunnen zeggen in de dienst des Heeren. Die man die gebruikt het maar met één bedoeling. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Mag het vanavond eens eerlijk aan elkaar vragen. Wat doet u met uw rijkdom, gemeente? Leef je het allemaal een beetje uit voor jezelf? Gebruik je je rijkdom om er zelf alleen maar beter van te worden? Of heb je nou zo'n liefde tot de Heere en zijn dienst gekregen, dat ook de portemonnee omgekeerd kan worden? En dat je zegt, dat is nou allemaal voor de Heere. Zo lag het in het hart van deze man. Een rijke die zal bezwaarlijk ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar deze man, gemeente, de Heere geeft hem zoveel liefde, dat hij nou alles ervoor over heeft dat Gods eigen lieve zoon een koninklijke begrafenis zou ontvangen. En zo gaat de vader het opnemen voor zijn zoon. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Zijn lichaam wordt door Pilatus gegeven. Want Jozef van Arimathea, hij gaat naar Pilatus. En wie was Pilatus ook alweer? Wel, Pilatus, dat was de stadhouder. Dat was de man die op dat moment het recht had om het volk te regeren. De door God aangestelde rechtspersoon. Pilatus, dat is de officiële handhaver, gemeente, van het recht van God op aarde. Het heeft God behaagd op dat moment, die tijd, Pilatus stadhouder te laten zijn. Het is Pilatus geweest die hem rechtelijk ter dood heeft veroordeeld. En daar heeft Pilatus verantwoording voor af moeten leggen. En het is voor Pilatus niet meegevallen. Maar de Vader gaat het wel gebruiken in de uitvoering van zijn raadsplan, dat deze Pilatus gebruikt wordt in het schenken van het lichaam van zijn zoon. We belijden niet voor niets, gemeente, en we hebben het net ook met elkaar gehoord, dat Christus gekruisigd is onder Pontius Pilatus. En waarom belijden we dat? Wel, gemeente, hij is de middelaar. De middelaar Gods en der mensen. En als middelaar, als borg van zijn volk, droeg hij nou de schuld en de vloek van heel zijn uitverkoren kerk. En daarom moest hij de dood in. Hij moest betalen met de dure prijs van zijn leven, beladen met de schuld en met de vloek van al zijn volk en kinderen, opdat hij dat voor eeuwig zou wegdragen, om het weg te dragen tot in eeuwigheid in het graf. Dat had de Heere immers in het paradijs gedreigd, gemeente. Ten dagen als gij daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. En zie hier nu eens die dierbare hoge priester over het huis Gods, gemeente. Hij gaat als de middelaar de dood in. Hij gaat het graf in om te betalen voor zijn volk en kinderen. Hij heeft aan die eis voldaan. O gemeente, in zijn omwandeling op aarde is er heel wat gebeurd om hem ter dood te brengen. Mensen hebben de stenen opgenomen om hem te stenigen. En wat lezen we dan? dat hij wegkwam uit hun gezicht. Waarom? Omdat het in de raad Gods besloten lag, gemeente, dat hij onder Pontius Pilatus gekruisigd zou worden. Hij moest rechtelijk ter dood veroordeeld worden. Hij moest rechtelijk de straf dragen. En hij moest van de rechter zelf het vonnis horen. Ter dood veroordeeld. Weet u voor wie dat vanavond een troost wordt, gemeente? Voor diegenen die vanavond onder het recht Gods verkeren. Die voelen: ik heb een hemelhoge schuld. En ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ik heb de doodstraf verdiend. Tijdelijk en eeuwig. Ik ben in mijn bondsbreuk in Adam van God afgevallen. Moed en vrijwillig. Ik heb het over mij heen geroepen. Tijdelijk en eeuwige straffen verdiend. O, en wat zou het dan groot zijn vanavond. Als je zo in Gods huis zat, gemeente. Dat vanavond de ogen des geloofs eens omhoog gericht zouden worden. En dat je vanavond, en wat zou het groot zijn als dat met een toevluchtnemend geloof zo zou zijn. Je eens mocht inblikken in dat heilgeheim. Als de Heer vanavond eens zou laten zien. Ik heb hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Daar is er één geweest die de straf rechtelijk gedragen heeft. Die onder dat recht Gods zijn leven heeft afgelegd. En die volkomen de vloek heeft gedragen. Zodat ik vrijuit kan gaan op grond van recht en gerechtigheid. Maar weet u wat nou het kenmerk is van het ware volk des Heren, gemeente? Die willen hem eerlijk bij God vandaan ontvangen. En zo gaat het ook bij Jozef van Arimathea, gemeente. Hij wil op een eerlijke manier aan het lichaam van die zonen Gods komen. Hij begeert dat lichaam van Pontius Pilatus, de officiële handhaver van het recht Gods. En zie eens, dan beveelt Pontius Pilatus hem dat lichaam te geven. We zouden er zo overheen leven, gemeente, en overheen lezen. Maar wat ligt daar een onderwijs in? Twee dingen zou ik vanavond willen noemen. Weet u wat het allereerst wel zegt, gemeente? Als Pilatus nou dat lichaam aan Jozef van Arimathea geeft, dat betekent ten eerste wel dat het geweten van Pilatus nog spreekt. Pilatus is niet rustig onder alles wat er gebeurd is. Hij heeft het zelf getuigd: ik vind geen schuld in deze mens. Hij wist het diep van binnen heel goed dat hij onschuldig de dood is ingegaan. Hij weet heel goed dat dit de rechtvaardige was. Ik vind geen schuld in hem. Hij mag dan zijn handen wel gewassen hebben in onschuld. Maar diep van binnen spreekt het geweten van Pilatus nog. En Pilatus, hij weet het, ik heb verkeerd gehandeld. Het heeft hem niet met rust gelaten. U zegt, hoe weet u dat? Wel, gemeente, in de tekst, in de grondtekst, staat voor het woordje geven een woordje dat iets van een verplichting in zich heeft. Pontius Pilatus, hij voelt zich verplicht om dat lichaam van de Zoon van God te geven. Hij denkt, zo wordt mijn geweten wat meer gesust. Dan hoef ik er ook geen geld voor te hebben. Dan zal ik dat lichaam van hem wel geven. En dan zijn alle partijen weer tevreden. Lijkt u vanavond op Pilatus? Bent u net zo bezig misschien? Je geweten maar te sussen. Wel goed te weten dat je schuld hebt tegenover een heilig en rechtvaardig God. Wel te weten dat je zo niet kunt sterven zoals je geboren bent. En altijd maar heen te leven over de roepstemmen. Altijd maar je geweten wat te sussen. Altijd maar overal overheen leven. O, was Pilatus maar op zijn knieën terechtgekomen. Had Pilatus het maar gezegd. Met een ware schuldbelijdenis in zijn hart. Dat hij het verkeerd heeft gedaan. die gevraagd had om verzoening. Maar Pilatus, hij doet het niet. Hij legt zijn geweten het zwijgen op. En hij probeert de gulle middenweg te bewandelen om zichzelf maar te sparen en in het leven te blijven. En gemeente, dat is nou ons beeld van nature allemaal. Proberen ons geweten maar te sussen. Terwijl u heel goed weet dat u zo niet kunt sterven en God ontmoeten. Terwijl u heel goed weet dat er een hemelhoge schuld is die u aan God in tijd nog eeuwigheid kunt voldoen. Uw geweten kan u aanklagen, maar het is zo ontzaggelijk gevaarlijk om over dat geweten heen te leven, gemeente. Zul je dat nooit doen, jonge mensen? Als je geweten spreekt en niet overheen leven. Naar dat geweten luisteren. Pilatus, hij heeft het niet gedaan. Hij is er overheen gestapt. Oh, u kunt vanavond misschien denken, ik heb te erg gezondigd. Ik heb te zwaar gezondigd. Voor mij zal het wel niet kunnen. En ondertussen ligt u er geen nacht wakker van, gemeente. Dan bent u net als Pilatus. Overal maar overheen leven. En misschien nog wel wat zwaar praten. En ondertussen dezelfde kunnen blijven. Dan bent u net als Pilatus. Mogen we u daar vanavond ernstig voor waarschuwen, gemeente. Dat is zo'n gevaarlijk leven om over je geweten heen te stappen. Om je geweten maar te sussen. Maar gemeente, daar ligt nog een diepe trek in. In het geven van Pilatus het lichaam van de Heer Jezus. Ondanks de houding van Pilatus wordt hij in de raad Gods wel gebruikt, gemeente, voor een heerlijk doel. Het Lucas-evangelie laat ons zien dat Pilatus er zich over heeft verwonderd dat de Heer Jezus zo snel is gestorven. En dat hij een onderzoek heeft ingesteld om het zeker te weten of dat echt gebeurd is. En pas toen hij zeker wist dat hij echt gestorven is, toen heeft hij dat lichaam aan Jozef van Arimathea gegeven. En nu zeiden we, Pilatus is de handhaver van het goddelijke recht op aarde. Nu wil de Heere zelf dat het lichaam van zijn eigen lieve zoon gegeven wordt in de handen van Jozef van Arimathea door de handhaver van het goddelijke recht op de aarde. Waarom? Wel, gemeente, in het geven van deze rechtshandhaver, het lichaam van de Heer Jezus Christus, ligt nu het evangelie besloten dat hij echt gestorven is. Dat betuigt het geven van het lichaam van de Zonen Gods door Pilatus. Hij is echt gestorven. En de Heere wil nu dat zijn kerk daar waarlijk van overtuigd is vanavond. Hij is echt gestorven. Hij is echt de dood ingegaan. Hij heeft volkomen genoeg gedaan aan dat heilige recht Gods. De vloek is ten volle door hem betaald en weggenomen. En zo leidt de Heer het in zijn voorzienige leiding. Dat nu ook de rechterlijke macht dat laat zien. Nu wordt het juridisch bevestigd. Christus is echt gestorven. En dat is tot troost, gemeente. Weet u voor wie? Voor een volk vanavond in ons midden waarvoor het werkelijkheid is geworden. De bezoldiging der zonde is de dood. In paradijs was er geen dood, gemeente. We hebben het over onszelf heen geroepen. Zullen we dat nooit vergeten? De dood hoort niet bij het leven. De dood is erbij gekomen. We zijn geschapen om te leven, eeuwig te leven tot de eer des Heren. We hebben de dood over ons heen gehaald, gemeente. En het is het beste bewijs van onze doodstaat als u er altijd maar overheen leeft. Alsof er geen God is en alsof er geen eeuwigheid is. Maar weet u wat de Heere nu doet, gemeente? In het uur van de waarachtige wedergeboorte, dan wordt dat waarheid. We hebben het u al wel eens vaker voorgehouden, toch? Sterven is God ontmoeten. Dan wordt dat wraakzwaard werkelijkheid. Ik moet sterven. Mijn plaats zal straks ook zijn in het graf. Jongelui, dan komt de eeuwigheid een keertje voor je in de tijd. Krijg je met God te doen. Is dat wel eens gebeurd? Kom je met de dood in je schoenen te lopen? Kan het elk moment eeuwigheid worden? En dan? En dan? Zou het vanavond kunnen? Zou je vanavond kunnen sterven? O, zo'n ziel die schrikt, die vreest, die zegt: ik heb geen borg voor mijn schuld en geen God voor mijn hart. Die vlucht de kamer in kamer uit en die weten niet waar ze het zoeken moeten. Geen borg, geen schuld, geen schuld overnemende borg. Dat wordt de nood van je ziel, gemeente. En weet u wat ze dan gewaar worden in het leven? Dat de Heere met zijn ene hand naar zich toe trekt, net als bij Jozef van Arimathea. Maar met de andere hand van zich afhoudt. Herkent u dat in uw leven? Weet u hoe dat komt? Het recht Gods ligt ertussen, gemeente. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En daar spit zich alles op toe in het leven van Gods ware volk. Die willen niet zalig worden buiten het recht om. Maar die willen zalig worden met behoud van Gods deugden. En met behoud van Gods recht. Want het is ze nu waarlijk om Gods gunst en gemeenschap te doen. Die mag daar nooit aan tekort komen. En o gemeente, als de Heer dan dieper gaat ontdekken aan wat er hier van binnen leeft, dat inwonend verderf, is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan wordt het een verloren zaak in mijn leven. En wat leert de Heer zijn volk dan? Dan gaat hij ze leren om te buigen onder het recht. We noemen dat ook wel een toevallen van het recht. Tijdelijke en eeuwige straffen verdient. En wat wordt het wonder dan, groot gemeente? En ga eens maar eens na in je leven of je er wat van kent. Als van achter dat recht mijn ogen eens geslagen mogen worden op deze gezegende hoge priester. De Heere heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Als ik eens mag zien dat de Vader nu zelf gezorgd heeft voor een weg en een middel der ontkoming, gemeente. Maar daar ligt nog een weg achter. Daar ligt een weg achter. Want gemeente, als de Heere verder gaat, dan kom ik erachter dat mijn schuld niet verzoend is. Dat ik nog een openstaande rekening heb. Het is vandaag de betaaldag van de kerk. Dat betekent, u moet schuld hebben. Schuld moet verzoend worden. En gemeente, dat gaat de Heer nu blootleggen. Als die dieper gaat snijden in het vlees. Als die dieper door gaat trekken met zijn geest. Dan komen ze erachter. Nu heb ik wel zoveel in hem gezien. En wat kan er een ruimte hebben gelegen in de openbaring van de middelaar aan uw ziel. Maar zijn bloed is niet toegepast. Ik ben niet met hem in de dood geweest. En zo kan ik ook niet met hem opstaan. Dan wordt dat de nood van mijn ziel. Herkent u dat in uw leven, gemeente? Dan komt de schuld weer terug. Als nooit tevoren. Want weet u waar ik dan achter kom? Niet alleen tegen de wet gezondigd te hebben, maar ook tegen het evangelie. Als ik dan ga zien wat mijn zonden hem gekost hebben. Als ik dan zie dat ik in ongeloof hem altijd maar verwerp. Ongeloof kan volharden. O gemeente, dan wordt het een afgesneden zaak in mijn leven. Dan gaat de Heere ze opnieuw brengen onder het recht. Niet alleen een toevallen van het recht. Maar en daar gaat het over als het loopt over de vrucht van Goede Vrijdag in uw leven. Een verloren gaan onder het recht. Om van het rechthuis gebracht te worden. Naar de gerichtsplaats zelf. Mijn leven te mogen verliezen. Zijt gij dan met mijn doen gediend, Heer. Zoek uw eer. Ik heb het verdiend. De wet vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. De duivel klaagt aan. Moet je die vuile klederen van Jozua eens zien. En Jozua, hij kon er niks tegen inbrengen. Het is allemaal waar. Mijn geweten klaagt me aan. En gemeente, dan ga ik vechten. Vechten. Ik vecht me liever dood, als dat ik me gewonnen geef. Maar weet u wat de Heer nu doet, gemeente, als die doortrekt in het leven? Komt er een stilheid in je ziel, een overbuiging om nu gewillig het hoofd op het blok te leggen, om het met God eens te mogen worden. Niet alleen de vonnis te aanvaarden, maar ook de straf te aanvaarden. Dan wordt het wonder groot, gemeente, als dan de vrucht van Goede Vrijdag waarheid mag worden in je leven. Om de overtreding mijns volks is de plagen op hem geweest. En de plagen, daar staat een woordje in de grondtekst. Dat mag u ook vertalen met slag. De slag van het wraakzwaard is op hem neergekomen. Waar ik verwacht had elk moment voor eeuwig verloren te moeten gaan. En dat naar recht gaat hij tussen treden. Want hij is in de dood geweest. Hij is waarlijk gestorven, dat heeft de rechter betuigd, en in hem, de Vader zelf, hij is waarlijk gestorven, volk des Heren. Hij is waarlijk in de dood geweest, zodat u voor eeuwig ontheven kunt worden van die schuld en van de straf. O, wat zou dat een wonder wezen vanavond, als dat in waarheid gezongen mocht worden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor dat heilige oog des Heren is bedekt. Als hij gaat tussentreden met zijn middelaarsbloed, als hij gaat tussentreden met zijn verbondsbloed, als hij vanavond laat zien, ik ben in de dood geweest en ik heb de rechterlijke straf volkomen gedragen. U kunt zalig worden met behoud van Gods recht en met behoud van Gods deugden. O gemeente, hier schijnt reeds het paaslicht over het sterven en over het graf van zijn zoon. Want dat betekent dat hij die de opstanding en het leven is, van de dood niet gehouden kan worden, maar dat hij moet opstaan om het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. En om nou de vruchten van alles wat hij verdiend heeft, ook toe te gaan passen in het leven van zijn kinderen. Hoor dan eens vanavond, volk des Heren, er is betaald. De volle prijs is betaald. Waar u geen penning meer hebt om te betalen, daar heeft hij alles volbracht. Volkomen betaald. Het is vandaag de betaaldag. Grote verzoendag. Hij heeft betaald met de dure prijs van zijn hartebloed. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gods verkiezende liefde, gemeente, ligt eeuwig vast in de dood van de testamentmaker. En als die testamentmaker is gestorven, dan komt de erfenis vrij. Welke erfenis? Deze erfenis, gemeente. Vrijheid van algehele rechtsvervolging. Ik zal nooit meer op u tornen. Ik zal nooit meer op u schelden. De schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. We gaan er eerst nog van zingen. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, vers 1. Thank you. vaderlijke zorg over het gestorven lichaam van zijn zoon. We hebben gezien dat lichaam wordt door Jozef van Arimathea begeerd, wordt door Pilatus gegeven en tot slot in onze laatste gedachte nog kort wordt naar Gods raad begraven. God de Vader, gemeente, staat zelf in voor de koninklijke begrafenis van zijn zoon. Het wordt hier zo vervuld wat we in Jesaja 53 lezen, dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Hij wordt naar Gods raad begraven in dat nieuwe graf dat deze rijke man, Jozef van Arimathea, heeft uitgehouwen in de steenrots. Jozef van Arimathea, hij neemt dat gestorven lichaam wat hij eerlijk ontvangen heeft uit de hand van de rechter. En hij bindt het, lezen we, in een zuiver fijn lijnwaad. Gemeente, als we zo schrift met schrift vergelijken, dan komen daar rijke lessen naar voren. Want dat zuiver fijne lijnwaad, dat komen we verschillende keren tegen in Gods woord. Wel in de geschiedenissen van Simson bijvoorbeeld. Als hij die Filistijnen dat raadsel voorlegt, dan zullen ze 30 fijne lijnwaadsklederen krijgen als ze dat raadsel raden. De kanttekeningen zeggen dan een laken, hemd of iets anders daarvan gemaakt om zich desnachts daarmee te dekken. Het was dus wel een kleed wat men 's nachts droeg. Een kleed wat men droeg als men ging slapen. En vandaar dat men het ook wel gebruikte om een mens te begraven. In Israël leefde namelijk heel sterk de verwachting van de opstanding der doden. Gemeente, daar ligt al zo'n les in. De begrafenis rekenen wij tot de laatste trap van Christus' vernedering. Dat is voor de borg ook geweest. Hij is neergelegd, gemeente, in de stof, in het stof des doods. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft het oordeel van de dood gedragen, is in een doodskleed neergelegd, gemeente. En zo in dat graf neergelegd. En zo heeft hij heel de dood, zou je kunnen zeggen, waarin hij omhuld was, meegenomen dat graf in. Om de dood voorgoed te gaan overwinnen. Want gemeente, voor hem is het een slaap des doods. Die fijne lijnwaadsklederen die hij aan heeft, dat is er al het teken van dat hij zal opstaan. Hij slaapt, de slaap des doods. Hij zal opstaan uit dat zondegraf, waar hij heel de dood en heel de zondeschuld van zijn volk en kinderen meeneemt dat graf in. Maar hij zal straks opstaan en hij zal dat doodskleed voorgoed achter zich laten. Met heel de zondeschuld van heel zijn uitverkoren kerk achterlaten in dat graf. En zo zal hij straks opwaken. Hier heeft u opnieuw het paaslicht over het graf van zijn zoon. Hij zal opstaan en hij zal verschijnen tot u lieden vreugde. Maar nu predikt dat fijne lijnwaad ons nog iets, gemeente. Het was wit van kleur. En wit, dat predikt ons de heerlijkheid en de majesteit Gods. Toen Jozef aan Farao de dromen had uitgelegd, dan lezen we in Genesis 41 dat hij een ring aan zijn hand krijgt en dat hij een linnen klederen draagt. Daar hebt u datzelfde woordje, gemeente. Jozef is na zijn vernedering verhoogd. En dat kwam uit in zijn kleding. En zo is hij een Zafnat Paanea geworden. Een behouder des volks. En zo wordt deze majesteit Gods, gemeente, neergelegd in het stof des doods. Maar niet als degene die overwonnen is. Dat dachten ze. Maar hij wordt daar neergelegd als de leeuw uit Juda's stam. Hier ligt de koning der koningen en de Heere der heren, die de dood zal verslinden tot overwinning. Volk des Heeren, hier ligt uw koning in het graf, om voorgoed af te rekenen met de schuld en met de zonde, om voorgoed af te rekenen met de dood in zijn drievoudige gestalte, die we over onszelf hebben heen geroepen. Hij draagt het kleed van zijn overwinning. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Het is de leeuw uit Juda's stam. Gemeente, het is al wel wat laat, maar staat u het mij toe om voor onze jonge mensen nog iets te zeggen. Jonge mensen, in de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een kind des Heren. Als een vrouw was met een drie-enige God verzoend. Je weet wat dat betekent, hè? Dat betekent dat die vruchten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, had ze leren kennen in de leven. Mocht ze van weten, sprak ze ook van. En toen stierf ze. Het was een vrouw die ging altijd in het zwart gekleed. Helemaal in het zwart. En toen kwamen we, de begrafenis. Toen keken we in de kist en weet je wat we toen zagen? Toen lag ze daar, helemaal in het wit. Toen vertelden de kinderen ons, toen moeder uitgedragen werd zo net uit het huis, toen zijn we in rijen in de deur gaan staan. En toen hebben we gezongen, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Ze zullen blij geleid met lofgezangen, de vreugdevoem die afstraalt van haar wang, tot zij daar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treedt, het koninklijke hof. Ze droeg het kleed van de overwinning, ze was de strijd te boven. Zeg eens eerlijk, gemeente, we reizen allemaal naar dood, graf en eeuwigheid. Misschien is uw doodskist al wel gemaakt. Jouw doodskist. Of de mijne. Als je nou uitgedragen moet worden, hè, zou ze dat dan van jou, van u, voor mij kunnen zingen? Hoe reist u naar dood, graf en eeuwigheid, gemeente? Het is eeuwig wel, het is eeuwig wee. Er zijn geen drie wegen. Is de middelaar voor u in het graf geweest? Of niet? Als u zonder borg in het graf zult moeten neerdalen, dan zal daar de volle vloek, de eeuwige toorn Gods, voor eeuwig op u rusten. En zult u straks opstaan tot uw eeuwig afgrijzen. Als u dan zult zien, daar is een middelaar geweest die tot in de dood is vernederd. En ik heb altijd maar net als Pilatus over de roepstemmen heen geleefd. Maar het is zo'n troost vanavond voor de levende kerkgemeente. Volk des Heren, u hebt een gekocht graf. De middelaar is in dat graf geweest. Weet u waarom? Om het te heiligen. En van dat volk geldt alleen, maar van dat volk dan ook alleen, hier rust. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En dan heb ik het wel Gods kinderen eens horen zeggen. Gelukkig, daar worden mijn handen verteerd die naar de zonde hebben gegrepen. Daar worden mijn voeten verteerd die naar de zonde hebben gelopen. Daar worden mijn ogen verteerd die naar de zonde hebben gezien. Daar wordt dit lichaam der zonde en des doods verteerd. Om straks eeuwig op te staan met een verheerlijk lichaam. Om dan naar lichaam en ziel God eeuwig te gaan grootmaken. God eeuwigen, dan zijn volle gunst betonen, gemeente. O, bedenk toch. U kunt alleen dood, graf en eeuwigheid aandoen. Als de borg voor u in het graf geweest is. Hij wordt u vanavond, gemeente, in de prediking nog weer voorgesteld. Wat bent u dan dwaas, als je dan net als een Pilatus over de indrukken heen leeft en zomaar weer voortgaat op weg en reis naar de eeuwigheid. O, bedenk toch, gemeente, wat tot uw eeuwige vrede is dienende en volk des Heren. Kun je misschien nog bang zijn voor de dood, hè? Dat is de laatste vijand. Maar de dood is verslonden tot overwinning, hoor. Hij is die ark der behoudenis, die dat volk voorgaat in de doodsjordaan. En ze zullen allen behouden aan land komen. Er zal er niet één gemist worden. En gemeente, als dan de eeuwigheid voor dat volk aanbreekt, waar zullen ze dan mee bekleed worden? Zullen we het u voorlezen uit Gods woord? En dan eindigen we ook. Openbaring 19. En ik hoorde als een stem ene grote schaar, en als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zich bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, de vraag is ons vanavond voorgehouden: hoe reizen wij naar dood, graf en eeuwigheid? Zouden van ons gezongen kunnen worden: straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning, bekleed met die fijne lijnwaadsklederen van de overwinning, palmtakken in de handen. Ach Heer, het is alles zo duur verworven door uw lieve Zoon. Ach, zou u willen schenken uit genade dat hij ons voor het eerst dierbaar zou mogen worden, maar ook bij vernieuwing, dat uw volk en kinderen uit hem zouden mogen leven, zijn verdiensten, zo'n volkomen gerechtigheid aangebracht, zo diep zich heeft willen vernederen dat hij de dood is ingegaan en de dood heeft verslonden tot overwinning, voor eeuwig te achter te laten in het graf. Mag er zo een heenleven zijn naar de paasdagen, als we het zullen horen: hij is hier niet, maar hij is opgestaan, overgeleverd om onze zonden, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ach Heere, zou u dezelfde stille naprediker van willen zijn? Neem weg alles wat te kort en zondig was. Wil het uwe achtervolgen met uw zegen. Gedenk ons in uw lieve gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 16, vers 5, dat is de slotzang. Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer, zingt God gewijde tonen. En wat er verder volgt in het vijfde van Psalm 16. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.